Gemeente, een enkele mededeling. Morgenavond om 19:30 zal de kerkenraad vergaderen. Aanstaande woensdagmiddag is er het reisje voor de ouderen en de alleenstaanden. Zij die zich daarvoor hebben opgegeven worden die middag tussen 12:15 en 12:15 in de zaal achter de kerk verwacht. En verwacht wordt dat de aankomst terug zal zijn ongeveer 8:00. De collecte is vandaag voor de diaconie en volgende week zondag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de zending. Zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 7e vers van Psalm 68, gelijk een duif door het zilverwit, en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt. 68 vers 7. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen vanmorgen de schriften uit het boek van de profeet Joël. 2e hoofdstuk uit dit boek. En we beginnen de schriftlezing bij vers 12. Joël 2, vers 12 en volgende. Nu dan ook spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geweenen, met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun God? Zo zal de Heere ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen, zie, ik zend u lieden het koren en de most en de olie, dat ge daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen. En ik zal die van het noorden ver van u lieden doen vertrekken en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de achterste zee. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land. Verheug u en wees blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weer jong gras voortbrengen. Want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorstvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik jullie de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten. Mijn groot Heer dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heeren uw Gods die wonderlijk bij u gehandeld heeft. en mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben, en dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heren gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen. Tot zover de schriftlezing. Wij staan vanmorgen stil en we horen Gods woord tot ons komen uit de verzen 28 en 29 van dit tweede hoofdstuk van Joël. De bekende woorden die Petrus ook op de Pinksterdag heeft geciteerd, maar die uiteraard allereerst een Pinksterbelofte bevatten. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw ouden zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Gemeente, wij gaan samen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En in onze voorbeden denken we aan zuster Nelly van Eck, knapen, die in de afgelopen week een nogal verontrustend bericht gekregen heeft in verband met de ziekte waar ze al jaren aan leidt. Het blijkt nu dat de ziekte toch in ernstige mate verder is voortgeschreden. Wij willen ook gedenken aan zuster Braber, Verbiest, die in de afgelopen week uit het ziekenhuis in Dirksland overgebracht is naar de Samaritaan. En daar dus verpleegd zal worden. En wij willen ook denken aan Johan en Marguerite Krijger, die in korte tijd, in een paar dagen tijd, allebei een grootvader hebben verloren. Dus gisteren aan het graf moesten staan van de ene grootvader en maandag aan het graf van de ander. Laten we samen bidden. Wij zien op tot u, Heere, nu we op deze zondagmorgen bij elkaar mogen zijn. En nu gij in uw goedheid en in uw ontferming ons ook weer samenbrengt. Want op zichzelf genomen is het al een voorrecht dat we mogen leven. Maar bij dat voorrecht dat u ons allemaal schenkt, geeft u ons ook nog de gelegenheid om te horen naar de woorden van het leven. En dat is toch niet het leven wat we hier op aarde hebben, Heren. Dat is een tijdelijk bestaan. En daar wordt dan ook nog van gezegd dat het uitnemendste moeite en verdriet is. Dat wordt ook soms ervaren, heel pijnlijk ervaren. En er zijn er altijd wel in een gemeente die dat heel persoonlijk en heel reëel ondervinden. Dat het leven moeite en zorg met zich meebrengt en dat die moeite en die zorgen zo overheersend kunnen zijn dat ze al het andere ver achter zich laten en in de schaduw stellen. Heren, we hebben elkaar juist ook weer namen genoemd van mensen die op een bijzondere manier ook onze voorbeden en ons meeleven nodig hebben. We denken samen aan zuster van Eck, die al zo lange tijd ziek is. En soms ging het wat minder goed en soms knapte ze weer wat op en werd uw zegen gewaar over de medicijnen en de middelen die ze gebruikte. Maar nu lijkt er toch definitief een keer ten kwade te zijn gekomen, Heren. En nu lijken de middelen niet meer aan te slaan. En u moet ze zich, zoals de dokter ook heeft gezegd, voorgaan bereiden op het einde dat een keer zal gaan komen. Dat hebt u in uw hand, dat bestuurt u, heren. Maar zij moet zich daar toch hoe langer hoe meer op gaan richten. Maar wilt u haar bij het verwerken van deze tijding en van deze grote teleurstelling ongedachtig zijn en uw ontferming over haar bewijzen. En laat ze van uw genade mogen ontvangen om ook in deze weg te volgen. Heeft ze al zo lang moeten doen, in feite kan het ook niet anders in een mensenleven. U bestuurt zijn of haar gang en we hebben maar met u mee te gaan. We zouden het vaak anders willen en we leven vaak ook vanuit de gedachte dat als u maar met ons meegaat, dan is het goed. Maar we moeten het leren dat u ons met u mee wilt nemen op de weg die gij aanwijst. Heren, maar als u dan maar voorop wilt gaan, geef haar dat ook te ervaren in al de dingen die nu zullen gaan komen. En laat haar verwachting van u zijn voor haar lichaam en voor haar lichamelijke noden. Maar evenzo en nog meer voor haar geestelijke belangen. Ontfermt u zich zo, heren, in uw gunst. We bidden u ook voor zuster Braber. Heel wat keren hebben we uw aangezicht voor haar gezocht. Toen ze wekenlang in het ziekenhuis in Dirksland moest worden verpleegd. Nu kwam aan het verblijf daar een einde en werd ze in de Samaritaan opgenomen. En dat zal dan wel voor definitief zijn, heren. Dat zal haar plaats wel zijn in de laatste fase van haar leven. Ontfermt u zich ook over haar, o God, in al de noden die er zijn, in al de zorgen die zij heeft en die ook degene die om haar heen staan hebben. En laten ze maar bij u alles mogen neerleggen wat hun hart kan drukken en wat hun zorg en moeite geeft. Geef aan zuster Braber ook het licht van uw aangezicht genadig te mogen zien. Sterk ook Johan en Marguerite als ze het verlies moeten verwerken van twee grootouders die ze zo kort na elkaar beide moesten afstaan. En stonden ze gisteren bij het graf van de een en moeten ze morgen bij het graf staan van de ander. Heere, geef dat ze daar dan ook de sterkende genade van u in mogen ontvangen samen met allen die over deze verliezen treuren. En geef ze te ondervinden dat gij een God zijt die troost schenkt daar waar mensen ons ontvallen. En laat er ook vrucht, laat er ook nut, laat er ook lering, laat er ook bekering zijn ten gevolge van deze roepstem, als u die wilt heiligen aan de harten. Heren, zo leggen we onze noden voor u neer en tevens ook de noden van hen die we niet met name noemen. Ontfermt u zich, o getrouwe God. En dan hebben we natuurlijk allemaal een andere nood. Een nood die we ons bewust zijn of waar we ons totaal van onbewust zijn. Maar die er niettemin is. De nood dat we verloren zondaren zijn. Dat we op weg zijn van nature allemaal naar een eeuwig verderf. Dat we een keer voor de rechterstoel moeten verschijnen en dat onmogelijk kunnen, heren. Want we hebben gezondigd tegenover u. En we hebben alles wat u ons gegeven hebt verkwanseld en misbruikt. Ons hele bestaan is van afkerigheid tegenover u, de Heere, doortrokken. En zoals we zeiden, Heere, de een realiseert zich dat omdat u het hem dat bijgebracht hebt. Maar een ander is er totaal onkundig van en wil er ook niet van weten. En gaat zo liever maar verder zonder u en zonder naar genade te zoeken. Maar Heere, leer ons toch allemaal de werkelijkheid onder ogen zien. En leer ons allemaal toch beseffen hoe nodig het is dat we de Heilige Geest ontvangen. Die ons een nieuw hart geeft. En nieuwe uitgangen des harten. En een nieuw leven. En als het er vanmorgen over gaan zal in de prediking van uw woord, Heere. Laat het ons allen dan wat te zeggen hebben. En laten we de boodschap ter harte mogen nemen. O God, bij u is genade genoeg. Maar willen we er ook van gaan leven? Krijgen we die genade ook nodig? O God, wij bidden van u, geef dat dat voor ons het allerbelangrijkste mag zijn En als het dat niet is, dat het het mag worden, Heere, om van genade te mogen leven. En om de Heere Jezus te mogen kennen als zaligmaker, als degene die onze schuld wegneemt. En om de Heilige Geest en zijn werk te mogen kennen als degene die ons leven vernieuwt en reinigt en heiligt en aan uw dienst toewijdt. Heere, die boodschap van uw genade komt vanmorgen ook zichtbaar tot ons in de bediening van het sacrament van de heilige doop. We vragen van u dat ge ook dat onderdeel van onze eredienst zegenen wilt voor deze ouders en voor hun kinderen als zij bij het opgroeien van deze dingen mogen gaan horen. Maar zegen de sacramentsbediening ook in het midden der gemeente. Tenslotte worden we er ook allen door aangesproken en allen worden we er weer bij bepaald dat we dat bloed van Christus nodig hebben, dat reinigt van alle zonde. Maar we worden er ook aan herinnerd, Heere, dat dat bloed er is en dat het ons wordt voorgesteld, dat het ons zelfs wordt aangeboden en dat wij het mogen leren om met al de noden van ons leven ons tot u te wenden en die reinigende en reddende kracht van dat bloed van Christus over ons zondige en verloren leven in te roepen. Heere, zegen dan bijzonder ook deze doopouders en geef ze uw genade, juist ook bij het begeven van hun belofte en bij het uitspreken van hun ja-woord. Maak zo alles wel, o God. Zegen uw woord, hier en waar het ook verder gepredikt mag worden op deze dag, opdat uw naam in dat alles mag worden verheerlijkt, opdat uw rijk mag worden uitgebreid en opdat we ons mogen verheugen in uw heil. Om Jezus wil. Amen. Meneer, voordat we overgaan tot de bediening van het woord, zullen we eerst overgaan tot de bediening van het sacrament van de heilige doop. Er zullen vanmorgen drie kinderen worden gedoopt die in het midden der gemeente zijn geboren. Bij de doopouders ziet u ook broeder en zuster Jansen, die tot voor kort ook hier in Middelharnis woonden, kort geleden verhuisd zijn, maar nog altijd ingeschreven staan als leden van onze gemeente en er daarom ook recht op hebben om hun kindje in het midden van onze gemeente te laten dopen. Ik ga u het formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders nu verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen jullie antwoord, vader en moeder vroegende wij?
Ja.
Vader en moeder Jansen.
Ja.
Vader en moeder de Deugd.
Ja.
Ik zal geen lange toespraak houden, want uit de tekstkeuze hebben jullie begrepen dat er in de prediking genoeg gelegenheid is om ook iets te zeggen over de Heilige Geest en onze kinderen. De Heilige Geest die we allemaal zo dringend nodig hebben. De Heilige Geest zonder wie er nooit waarachtige wedergeboorte en bekering en geloof zal zijn. En als dat dan voor ons allemaal geldt, dan geldt dat ook voor onze kinderen. En de Heere weet daarvan. Beter nog dan wij het weten. En vandaar dat hij zijn Heilige Geest ook heeft toegezegd. We hoorden daar trouwens ook wat van in het formulier wat we zojuist gelezen hebben. Jullie kinderen worden ook gedoopt in de naam van de Heilige Geest. En laat ik nog een keer lezen wat die Heilige Geest daarbij dan verzekert. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Bidden jullie nu maar veel dat de Heere, dat de Heilige Geest dit zal waarmaken in jullie leven, want je bent ook gedoopt, maar ook in het leven van jullie kinderen die ook gedoopt mochten worden. Dat de Heilige Geest dit zal doen, in hen wonen. En al die andere dingen die hier dan verder aan worden toegevoegd, dat zou het grootste geluk, grootste zegen, de grootste weldaad voor jullie kinderen zijn. Gemeente, wij gaan zingen op Psalm 105, het vijfde vers. Intussen worden de kinderen binnengebracht en na de doopsbediening zingen we 81, het twaalfde vers, en dat laatste zingen we staande.
Thank you.
Daniël, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Janne, Sietse, Theodor, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Lucas, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij zullen u samen danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 87ste psalm, de versen 3, 4 en 5. De Filistijn, de Tyriër, de Moren, God zal ze zelf bevestigen en schragen, dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. 3, 4 en 5 van 87. Thank you. gemeente, ik denk dat we wel mogen zeggen dat we gewend zijn om de woorden van onze tekst voornamelijk te lezen in het licht van Handelingen 2, waar Petrus ze uitvoerig citeert in zijn eerste Pinkstertoespraak, als hij verklaring geeft van datgene wat er op de dag, de 50ste dag na de opstanding van de Heer Jezus gebeurt in Jeruzalem. Ze zijn daar samengekomen, een grote menigte van mensen, eigenlijk samengeroepen door de Here, door dat geluid van die geweldige gedreven wind. En toen ze bij elkaar kwamen op dat bepaalde punt in Jeruzalem, toen zagen ze er ook nog verdeelde tongen als van vuur. En toen hoorden ze mensen spreken in hun eigen taal, althans zo klonk het voor hen. En toen werd natuurlijk de vraag gesteld, wat wil toch dit zijn? En Petrus geeft daar antwoord op, en bij het antwoord dat hij geeft verwijst hij naar deze oude profetie van eeuwen daarvoor, gesproken door de profeet Joël. Er zouden meer teksten door de apostel Petrus kunnen geciteerd worden, die allemaal eigenlijk dezelfde inhoud hebben, meer woorden door God gesproken in het Oude Testament, waarin hij het aankondigde dat de Heilige Geest zou komen, dat de Heilige Geest zou worden uitgegoten en dat de Heilige Geest met allerlei zegeningen zou komen. Maar door Gods Geest geleid heeft Petrus deze woorden van Joël geciteerd. En daarmee is tegelijkertijd die onbekende kleine profeet Joël voor ons een heel stuk bekender geworden. De man van de Pinksterprofetie. Maar als we vanmorgen de woorden uit onze tekst nou eens niet uit Handelingen 2 lezen en ze horen uit de mond van Petrus, maar als we ze eens gaan lezen zoals ze voortgevloeid zijn uit de pen van Joël, dan is het natuurlijk voor ons van belang dat we eerst eens wat weten van die Joël en van de tijd waarin hij sprak en van de context waarin deze Pinksterprofetie is gegeven. Joël leefde en werkte in moeilijke en donkere tijden. Dagen waarin Gods oordelen waren gekomen over het volk van Israël. En Gods oordelen komen nooit zonder dat daar reden voor is. De Heere is geen grillig despoot die zomaar met zijn onderdanen doet wat hij wil en die naar allerlei grillige luimen handelt. Maar als de Heere reden ziet om oordelen en gerichten te brengen, dan heeft het volk het er ook wel naar gemaakt. Zonde ligt er dan aan de oordelen Gods ten grondslag. Oordelen Gods komen niet zomaar. Dus als Joël spreekt over oordelen en als hij leeft in een tijd van oordelen, dan betekent dat dat de Heere op dat volk nogal wat aan te merken heeft. En dat die oordelen bedoeld zijn niet alleen maar om te straffen, maar ook om het volk weer op de rechte weg te brengen, om het volk tot bekering te brengen. Wat zijn dat voor oordelen in de dagen van Joël? Dit keer niet zozeer oordelen die de Heere voltrekt doordat hij de vijanden van Israël ruimte geeft om de grenzen te overschrijden en het volk te onderdrukken. Maar dit keer maakt de Heere gebruik van het rijk der natuur. En stuurt hij onder Israël een ontzaggelijk zware sprinkhanenplaag. Nou, wij weten onder andere ook uit de Bijbel zelf wat dat betekent als er een geweldige sprinkhanenplaag losbreekt. Denk maar aan een van de plagen van Egypte. Die beesten die in grote zwermen als een wolk op het land neervallen, eten in korte tijd alles kaal. En alles wat maar eetbaar is, dat is verdwenen. En er blijft voor mens en dier niets over. Grote ellende is van zo'n sprinkhanenplaag het gevolg. En het is de beangstigende werkelijkheid dat de akkers in Israël kaal zijn en dat er geen oogst kan worden binnengehaald en dat er honger en hongersnood en de hongerdood voor de deur staan. Dat is de werkelijkheid en daar zucht onder Israël onder. En dan is het de profeet die die gelegenheid gebruikt, en we begonnen onze schriftlezing daarmee, om het volk klemmend en dringend en indringend tot bekering te roepen, tot verootmoediging te roepen. En bij de Heere vergeving te zoeken, want alleen in die weg zal de Heere zijn oordelen kunnen wegnemen. In de weg van bekering en in de weg van het smeekgebed om vergeving. En dan mag Joël inderdaad ook aankondigen dat de Heere genadig is. Dat de Heere barmhartig is. En dat de Heere in zijn genade en in zijn barmhartigheid er ook voor zal zorgen dat er andere tijden zullen aanbreken. De Heere gaat de regen weer geven. Vroege regen, spade, late regen. En die zullen zorgen voor het opnieuw vruchtbaar worden van de akkers. En dan belooft de Heere dat hij zo'n overvloedige oogst zal geven. Dat de jaren van de plagen, de jaren waarin de sprinkhanen en de kevers en de rupsen alles hebben opgegeten, zullen worden vergoed. Ze krijgen het straks toch allemaal weer terug. En dan komt er aan die ellende een eind als Gods hand zich opnieuw gaat openen. En als uit die geopende hand des Heren het volk weer zal mogen ontvangen. Voor dit aardse leven, oogst en welvaart. Maar daarmee is de heilsboodschap van de profeet Joël niet uitgeput. De Heere heeft namelijk nog wel meer om te geven dan alleen een rijke oogst. Niet alleen maar regen op zijn tijd, maar de Heere beschikt over geestelijke zegeningen. En die zal hij ook geven. Dan wordt er gesproken in vers 23 over de leraar ter gerechtigheid. Nou moet ik u eerlijk zeggen, het is niet helemaal zeker en duidelijk of dit wel helemaal de juiste vertaling is. Daarbij is de Hebreeuwse tekst inderdaad toch wel wat duister. Maar laten we maar even aannemen dat dit inderdaad de juiste weergave is. De leraar ter gerechtigheid. Dat zou dan inderdaad kunnen slaan, al is dat verder uit het boek Joël niet te bewijzen, op de Heere Jezus Christus. Maar wat in ieder geval wel zeker is, wel zonder enige twijfel overgebleven is, en door iedereen ook moet worden toegestemd, dat is dat we namelijk daarna, na al die beloften die gesproken worden over de komende zegen op het land en op de akkers en in de schuren, dat de Heere ook nog zijn Heilige Geest zal gaan geven. En dan mag u wat mij betreft in uw Bijbel, als die precies een er is als de mijne, dan mag u dat woordje geest wel zodanig veranderen dat die kleine g in een grote g wordt. Want het gaat hier over mijn Heilige Geest, zegt de Heere. Dat is de bedoeling. En daarom kon Petrus die woorden ook gebruiken op de Pinksterdag. Daarom heeft hij zonder enige aarzeling door Gods geest geleid ook geweten dat wat Joël toen zei, nu in vervulling is gegaan. En aangenomen dat die uitdrukking in vers 23, de leraar ter gerechtigheid, inderdaad op de Heere Jezus slaat, dan klopt dat ook met elkaar. Want hij komt eerst, en hij, en ik citeer woorden uit het avondmaalsformulier, heeft door zijn lijden en sterven de levendmakende geest verworven. En toen hij door zijn lijden en sterven die geest verworven had, toen heeft hij hem ook uitgezonden, zoals hij zelf ook had voorzegd. Het is u nut dat ik heen ga, zei hij voorafgaande aan zijn hemelvaart tegen zijn discipelen. Want als ik niet heen ga, dan kan de andere trooster niet komen. Maar als ik zal heen gegaan zijn, dan zal ik hem tot u zenden. En inderdaad, de Heere Jezus Christus, de ten hemel gevaren zaligmaker, is het geweest die zijn belofte heeft vervuld en die op de Pinksterdag zijn geest heeft gezonden. Onze tekst zegt dat zal daarna geschieden. Lezen we Petrus in Handelingen 2, dan zijn de woorden, is het woord daarna weergegeven met in de laatste dagen. Dat is geen tegenstelling, dat is ook niet wat anders. De laatste dagen, dat is namelijk de nieuwe bedering, die met het werk van, het volbrachte werk van de Heer Jezus zal ingaan. De periode die aan die oude bedeling een eind maakt, aan die tijd dat het heil nog alleen maar beperkt was voor het volk van Israël, en terwijl de heidenen maar bleven voortleven naar het goeddunken van hun eigen hart. Nee, die nieuwe bedeling, die nieuwe tijd, de laatste dagen, dat is de periode waarin het heil in de hele wereld mag worden verkondigd, en waarin het heil in heel de wereld ook gestalte gaat krijgen, doordat de Heilige Geest het evangelie toepast aan zondaarsharten. En in die laatste dagen, het begin van die laatste dagen, het begin van die nieuwe bedeling, is daar dan de komst van de Heilige Geest, die God geeft. Ik zal uitgieten. Hij doet dat. Hij, de verhoogde Christus, doet dat. En als hij dan komt, de Heilige Geest, dan komt hij in ruime, overvloedige mate. Hij wordt uitgegoten. Ook dat woord verdient onze aandacht, gemeente. Hij wordt uitgegoten. En als wij iets uitgieten, dan druppelt het niet een beetje, maar dan stroomt het. Als je een emmer uitgiet, dan is het een plons en niet een paar druppeltjes. Als God zijn geest uitgiet, dan komt die geest in stromen. Dan zijn er op één dag 3000 die tot een grondige, radicale levensverandering worden gebracht. Als God de geest uitgiet, dan zijn daar ongeleerde en ongeoefende Galileese vissers die in staat gesteld worden de grote werken Gods te verkondigen. Als God de geest uitgiet, dan doet de Heere dagelijks toe tot de gemeente die zalig worden. En dan vermenigvuldigt het getal van de christenen zeer. En dan breidt dat koninkrijk zich uit over Jeruzalem, Judea, Samaria, en dan gaat het tot aan de einden der aarde. En wat dan ook opvalt in deze profetie van Joël, is dat de geest uitgegoten wordt op alle vlees. Dat de Heer het zo zegt, dat heeft natuurlijk ook betekenis, want wat is nou vlees? Gemeente, dat zijn u en ik. Deze kerk is vol met vlees. En als je dat verstaat in de Bijbelse zin, dan betekent dat deze kerk is vol met vergankelijke, sterfelijke mensen. Dat is vlees. Alle vlees is als gras. En zijn heerlijkheid is als een bloem in het gras. En meer zijn we eigenlijk niet. Een beetje gras dat vanmorgen bloeit en vanavond afgestreden is en verdort. Dat is toch het beeld van het gras. Zo vind je dat er in Psalm 90 terug. Het is goed om daar eens over na te denken. Dat we de adem in onze neusgaten hebben. En dat onze dagen een handbreed gesteld zijn. En dat onze leeftijd als niets voor God is. Dat is vlees. Vlees heeft in de Bijbel nog een andere klank en mogelijk dat hij hier in deze profetie ook meespreekt. En dan is het nog erger, want u kent ook de uitdrukking het vlees begeert tegen de geest en de geest begeert tegen het vlees. Daar is vlees maar niet alleen de aanduiding van zwakheid, broosheid, vergankelijkheid, maar ook nog van verdorvenheid. En nou zeg ik het weer, deze kerk is vol met vlees. Niet alleen maar vergankelijke, sterfelijke mensen, maar van nature ook allemaal nog verdorven mensen. Die in het rijk van God, en zo hoorden we toch ook in het formulier, die in het rijk van God niet kunnen komen. Dat is de werkelijkheid. En denk daar nou niet optimistischer over en doe dat nou niet weg uit uw gedachten. Maar dat is de werkelijkheid, die in het rijk van God niet kunnen komen, want we zijn van God afgeweken en we hebben onze eigen weg gekozen. En van nature gaat de mens altijd door op die weg. Nou, beide uitdrukkingen of beide verklaringen van dat woord vlees zijn hier wel van toepassing. Die geest, als die komt, dan komt die op mensen van wie niks bijzonders te zeggen is, behalve dan dat ze verdorven zijn, dat er niks van hen deugt. Dus als hier gezegd wordt, de geest komt op vlees, dan getuigt dat van een, ja, je zou eigenlijk zeggen, menselijk gesproken, van een onmogelijkheid. In ieder geval van een ontzaglijke tegenstelling. Geest, dat is God. En vlees, dat is vergankelijkheid en verdorvenheid. Is dat geen ontzaglijke tegenstelling? En hoe is het nou mogelijk dat de profeet gezegd kan zeggen, dat de Heere hem laat zeggen, dat Petrus het mag citeren, dat het werkelijk waar geworden is, dat de geest komt op het vlees? Gemeente, is dat dan niet een bewijs, is dat dan niet wat mij betreft het bewijs dat God genadig en barmhartig is? Laat het waar zijn dat die teruggekeerde regen in de dagen van Joël een bewijs van de barmhartigheid Gods is. Laat het waar zijn dat de Heere vergoeden zal al wat de kever en de sprinkhaan opgegeten heeft, zodat het volk weer leven kan en verder kan en voorraad heeft en overvloed zal hebben. Laat dat een bewijs van de goedheid des Heren zijn. Maar is het niet het bewijs van Gods onuitsprekelijke goedertierenheid dat hij gaat zeggen dat hij zijn geest, zijn heilige geest, leg daar dan ook mijn nadruk op, zijn heilige geest gaat uitgieten op vlees, nietig, verdorven, vergankelijk vlees? Waarom doet God dat? God weet dat er geen andere weg is om dat vlees te behouden dan deze weg. God weet dat het met dat vlees nooit, in der eeuwigheid niet, goed kan komen. Dan alleen in deze weg. Hij moet zijn geest daarvoor geven. En dan kondigt Joël aan dat die geest zal komen op alle vlees. Alle mensen. Nou, leest u dat nou zo niet, want dat is in strijd met de rest van het woord van God. Allerlei mensen. Allerlei soorten mensen. Mensen niet alleen maar uit Israël, zoals het dan in de dagen van Joël nog was. Maar mensen ook uit andere landen, uit andere volkeren. Zoals Petrus mag aankondigen. Want u komt de belofte toe. En allen die daar verre zijn. Zoveel de Heere onze God ertoe roepen zal. Tot aan de einden der aarde. De heidenen van God gescheiden. Zullen ook een keer zijn heil erkennen. De Filistijn. De Tyriër. De Moren. Vroeger stonden ze er buiten en bleven ze er buiten. Op een enkele uitzondering na. Maar de massa's van Filistijnen, Tyriërs en Moren bleven er buiten. Maar nu zegt de Heere, ze zullen er binnenkomen. Ze worden ook in Sion geboren. Het is voor alle vlees. Voor heel de mensheid. En dan werkt de profeet die gedachte van alle vlees ook nog verder uit. Als hij in het vervolg van onze tekst gaat zeggen dat het daarbij gaat om zonen en dochters. Dus jongens en meisjes. Mannen en vrouwen. Dat het gaat om ouden en jongelingen. Dat het gaat om vrijen en slaven en slavinnen. En dat er niemand meer buiten valt. In Israël moest je per se uit de stam van Levi zijn om dienst te kunnen doen in het heiligdom. In Israël was het alleen maar een enkeling voorbehouden om profeet te zijn. En daarom riep Mozes een keer uit, och, dat heel het volk profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen zou geven. In Israël waren er allerlei beperkingen, inperkingen. Maar als de geest komt op alle vlees, dan gaat dat allemaal veranderen. Dan worden de grenzen verlegd. Dan worden de grenzen zelfs doorbroken. En wat gaan ze dan doen? Al diegenen op wie de geest komt, nou leest u maar mee, ze zullen profeteren. Dat is een woord dat allereerst genoemd wordt. Ze zullen dromen dromen. Ze zullen gezichten zien. En dat dromen dromen en dat gezichten zien, dat staat in het allernauwste verband met dat eerste woord profeteren. Als God aan zijn profeten in het Oude Testament een boodschap gaf, dan deed hij dat via een droom. Of dan deed hij dat via een visioen, via een gezicht. Of dan deed hij dat via directe inspraak. God had allerlei middelen om zijn profeten zijn woorden bekend te maken. Maar onder andere ook dat dromen dromen. En onder andere ook dat gezichten zien. Waardoor ze inderdaad gingen verstaan wat de Heere te zeggen had. En opdat ze inderdaad een boodschap hadden die ze door konden geven. En dan konden ze profeteren. Nou, wat is nou profeteren? We hebben daar een beetje een verkeerde indruk van vaak. Profeteren, dat is voor velen van ons eigenlijk dat je de toekomst kunt voorspellen. Nou, dat mag dan wel eens een keer een onderdeel ervan zijn. Maar als u de boeken van de profeten leest, dan zijn ze echt niet altijd bezig met het voorspellen van de toekomst. Dan zijn er hele delen in de profetenboeken die over het verleden gaan. En dan zijn er hele grote stukken in de boodschap van de profeten die van het heden uitgaan. En die in het heden tot bekering roepen. En die in het heden Gods genade verkondigen. En dan zijn er ook nog gedeelten die spreken over wat de Heere in de toekomst zal gaan doen. Maar profeteren is veel meer dan vertellen wat er nog gaat gebeuren. Profeteren is, en zeker als we het in het Nieuwe Testament gaan lezen, profeteren is wat er in zondag 12 van de catechismus van gezegd wordt. Opdat ik zijn naam beleide. God kennen. De naam Gods kennen. De inhoud van die naam kennen. Die naam zo heilig, groot en goed. En vanuit het kennen van die naam ook spreken van die naam. Hoe leer je dat dan kennen? Hoe zijn die jongelingen en hoe zijn die jonge dochters en hoe zijn die ouden? Merkt u wel dat de middelbaren hier overgeslagen worden? Tellen die dan niet mee bij de Heere? Ik denk dat we niet moeten zeggen dat ze overgeslagen worden, al worden ze niet expliciet genoemd. Ik denk dat het woordje alle vlees genoegzaam aanduidt dat er ook mensen van middelbare leeftijd onder verstaan worden. Nee, niemand hoeft te wanhopen. Niemand hoeft te denken, mijn categorie wordt niet genoemd, dus ik sta er buiten. Het is of oude mensen of jonge mensen. Ook als je 40, ook als je 50 bent, dan mag je toch nog hopen op Gods genade en bidden om Gods genade. Maar hoe komen ze er dan achter wat die naam des Heren is? Die ze in het profetenwerk leren beleiden. Nou ja, dan niet in de meest letterlijke zin zoals die profeten onder het Oude Testament af en toe is een visioen zagen. Of een droom droomden waarin een bepaalde openbaring door de Heere gegeven werd. Maar vul dat nou ook maar Nieuw Testamentisch in. Dromen dromen, gezichten zien. Gods verborgen omgang. Vinden zielen waar zijn vrees in woont. Zou het dat niet zijn? Mediteren over wat de Heere geopenbaard heeft. Ik denk aan een uitdrukking uit een van de psalmen. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Werk in de binnenkamer, om het anders te zeggen. Werk op gebogen knieën. Werk dat je doet met het woord van God in je handen, geopend uiteraard. En met je ogen op dat woord gericht. En met het gebed in je ziel, spreek Heere, want uw knecht hoort. In het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Dat is het. Dat zijn jongens en meisjes die door de Heilige Geest ertoe gebracht worden om zo met de geestelijke dingen werkzaam te zijn. En om Gods aangezicht vroeg te zoeken en zijn gunst in hun leven af te smeken. Er zijn oude mensen die niet zo heel veel meer te doen hebben in dit leven. Die wat dat betreft uitgewerkt zijn. Van wie mensen ook niet zo heel veel meer verwachten. Maar die in de stilte van de ouderdom, misschien ook wel in de stilte van de eenzaamheid, in de overdenking van de dingen van Gods Koninkrijk zich verlustigen en die daar onderwijs krijgen door woord en geest en zich zo mogen oefenen in de verborgen overlegging van de verborgenheden des geloofs. Dat is dat dromen van die ouden en dat is dat gezicht te zien van die jongeren. En van wat ze van de Heere ontvangen hebben, van wat ze in die ontmoeting met het Heere en met het woord van de Heere door de geest onderwezen geleerd hebben, mogen ze dan ook wel eens wat vertellen. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden. En dan mogen ze wel eens goed van God spreken. Of die uitdrukking uit onze catechismus, zijn naam beleiden. En ik zei al, Joël maakt bekend dat dat niet beperkt is tot enkelen. Dat is niet het werk van een aantal vooraanstaande leden in de kerk. Mensen die daar ook bijzonder een ambtelijke positie voor gekregen hebben. Nee, dat hoeft helemaal niet. Je kunt er ook gewoon ergens midden in de kerk of links of rechts of achterin of op de galerij een stil plekje onder de prediking van het woord van God hebben gevonden. Waarin de Heere ook iets van dat openbaringswerk aan je ziel verricht. En al ben je helemaal geen opvallend figuur en al treed je nooit en ergens op de voorgrond en al zit je in geen bestuur van een vereniging of al ben je niet betrokken bij de leiding op de zondagschool, dat je dan toch op je eigen manier zo nu en dan ook eens een woord, een goed woord voor de Heere en voor de dienst van de Heere mag spreken. Om anderen te winnen en de genade Gods aan anderen voor te stellen. En jongens en meisjes die dreigen af te wijken van de goede weg, of die al helemaal afgeweken zijn, het toe te roepen, joh, ga met ons en doe als wij. Oude mensen worden hier afzonderlijk genoemd. Doet de Bijbel wel meer, Psalm 92 noemt ze ook apart. Ze zullen in de ouderdom nog fris en groen zijn. Niet verzuurd, niet verbitterd, niet alsmaar klagen en alsmaar praten over de vele kwaaltjes die ze hebben en de pijntjes die ze hebben en de pillen die ze slikken. Maar verkondigen dat de Heere recht is. Dat is fris en groen zijn. Zijn ze er? Zijn ze er, zulke oude vandaag? Die natuurlijk reden hebben om te klagen. Want de ouderdom komt met gebreken. En die weten wat het is om eenzaam te worden. En om pijn te hebben. En om een hele doos medicijnen op de tafel te hebben staan. Maar die boven dat alles uit en door dat alles heen toch gewagen van de hoop die in hen is. En van het heil dat straks wacht. En van die God die zalig maakt. De Heer heeft beloofd dat ze er zullen zijn. God geven dat ze er meer en meer zullen zijn. En dat het onze ouden een eer mag wezen om dit beeld te vertonen. En dat ze dat zullen nastreven. Om in de dagen die God hen nog schenkt, goede ambassadeurs van hun koning te wezen. Het andere te mogen verkondigen. De Heere is goed en genadig en barmhartig en groot van goede tierenheid. Wat een zegen. Als jonge mensen zo oude mensen zouden mogen opzoeken en daar zulk onderwijs zouden ontvangen. Zou het niet de moeite waard zijn, oude broeders en zusters, om dat bij de Heere te zoeken. En zo tot eer van de Heere de tijd die nog overig is op aarde door te brengen. Ik zei al, de middelbaren worden niet genoemd, maar bij God niet overgeslagen. De Heere slaat niemand over. Ook als je al 40, 50, 60 jaar achter de rug hebt. En je wil jezelf nog niet bij de oude vandaag rekenen, maar nog liever bij de middelbare van jaren. Dan is er nog genadetijd. En dan als u er nog tot nog toe altijd zonde gedaan hebt, dan is er nog gelegenheid bij God om ook de Heilige Geest in uw leven, in uw ziel te ontvangen. Maar met name worden ook de jongeren genoemd, de jongelingen, jonge dochters, meisjes en jongens. Dat is ook niet voor het eerst dat dat in de Bijbel gebeurt. De kinderen, ja, de kinderen, laat ik ze dan maar nog wat jonger noemen, zoals ze hier staan. Het zaad zal hem dienen. Uit de mond van de kinderen, van de zuigelingen, hebt gij uw lof toebereid. Ik zal mijn geest geven op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. Dat zijn ook je kleinkinderen. En misschien als je ze hebt, zelfs je achterkleinkinderen. Die kleintjes die nog helemaal zelf niks kunnen. God vergeet ze niet. Zoals ik zo pas al zei in die toespraak bij de doopsbediening. De Heilige Geest belooft dat hij in ons, en dat betreft daar speciaal gedoopten, in gedoopte kinderen wil wonen. En dat water op het voorhoofd getuigt ervan dat de Heilige Geest dat waarachtig meent. Zoals het water op het voorhoofd werd aangebracht, zo zeker is het dat de Heilige Geest in zo'n kinderhart wil wonen. En die genade Gods wil uitwerken. Dat wordt verkondigd. Dat wordt aangeboden. Welmenend. Van Gods kant, van de kant van de Heilige Geest. In alle oprechtheid. En dat is het wat onze kinderen zo nodig hebben. Meer dan iets anders. Je hoopt dat ze voorspoedig mogen groot worden. Je hoopt dat ze in het leven ook mee kunnen komen. Je hoopt dat ze, enzovoort enzovoort. En daar werk je voor. En daar bid je ook voor. Maar dit, dat waar zal worden. Mijn geest op alle vlees. En dat het vlees is, die kinderen, dat is ook zeker. Dat ze sterfelijk zijn, zelfs in het moederlichaam voor de geboorte, dat bewijst de praktijk ook. En dat ze verdorven zijn als ze op de wereld komen en in dat opzicht ook vlees zijn, dat bewijst de praktijk ook. Want ze zijn nog maar 2 jaar en ze kunnen al liegen. Op dat vlees zal het wel zijn voor de eeuwigheid. Moet de geest komen. En God in zijn genade biedt die geest ook aan die kinderen aan. En hoe wordt dat dan werkelijkheid? Gemeente, nou moet ik met u nog even terug, alhoewel de tijd al bijna verstreken is, naar het eerste deel van onze schriftlezing. Het gaat in onze tekst over geest op alle vlees, jongens en meisjes, ouden van dagen en allemaal. Maar dan moet u eens zien dat ze al eens eerder door de profeet Joël ook genoemd worden. In dat stuk waar de schriftlezing mee begon. Toen ze allemaal ten dringendste en ernstig en welmenend door de profeet werden uitgenodigd en opgeroepen om zich van hun zonden te bekeren en zich voor de Heere te verootmoedigen en de Heere in zijn genade aan te roepen, opdat de Heere zich van zijn oordelen zou afwenden en opdat de Heere opnieuw in zijn gunst aan zijn volk zou denken. En leest u dan met mij nog eens vers 16. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. Nou, dat zijn de allerkleinste dus. En laat ze allemaal samenkomen en laat ze zich allemaal verenigen in het huis des Heren voor het aangezicht van de Heren. En laten ze allemaal beseffen, wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Wij, onze vaderen en onze kinderen en de kindertjes die de borsten zuigen. Ze worden ook opgeroepen om in die aan die ontmoeting in verootmoediging voor het aangezicht des Heren meegenomen te worden. Om allemaal voor God te knielen en allemaal te beseffen, Heren, u kunt het nooit doen om onzentwil, want wij zijn vlees, sterfelijk en verdorven. En als dat dan mag gebeuren en als de Heere dat ziet gebeuren, dan zal hij in zijn vrijmachtige genade en in zijn soevereine ontferming zich over zijn volk gaan ontfermen. Zo vervolgt de profeet dan in vers 18, zal de Heere ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen. Als zijn volk zich zal schuldig kennen, zo lezen we in de schrift, dan zal de Heere ze zich over hen ontfermen. O, vergeet dat ook niet. Vergeet dat ook niet in het persoonlijk leven en ook in de opvoeding van onze kinderen. Ze horen erbij als de Heere zijn belofte geeft. En ze horen er ook bij als wij ons voor God zullen gaan verootmoedigen. En als wij voor God onze schuld, onze zonden, onze gezinszonden gaan beleiden. Onze tekortkomingen, onze nalatigheden, die van ons en van onze kinderen. En zo vervult de Heere genadig zijn belofte. In feite, als dat mag gebeuren, is het al door de Geest. Is het al doordat de Geest het hart ook gaat breken en een mens doet beleven wat hij werkelijk is voor Gods aangezicht en verwacht zo van God grote en rijke wonderen. Amen. Psalm 86, het zesde vers. Thank you. danken. Genadige God, ootmoedig danken wij u voor het woord dat u ons gaf. Een oude profetie die we kennen, met name ook omdat Petrus hem geciteerd heeft en we hem elk jaar weer horen en wel vaker dan elk jaar een keer. Zo rijk in inhoud, zo vertroostend. Jonge mensen, ze worden niet gepasseerd en ze hoeven niet te wachten tot ze 50 zijn voordat ze om genade mogen gaan roepen. Oude mensen worden niet meer overgeslagen omdat ze hun leven gehad hebben en misschien aan het eind van hun leven pas aan hun ziel toekomen en aan de zorg voor hun ziel. Maar Heere, u in uw genade strekt uw handen uit naar al wat leeft. En u zoekt verlorenen. U zoekt mensenkinderen, jongeren, ouderen, middelbaren. En u geeft die rijke belofte van de komst van de geest, van het uitgegoten worden zelfs van de geest op alle vlees. Doe ons beseffen dat dat de werkelijkheid van ons leven is, Heere, vlees. En dat we daar niet bovenuit groeien. En laten we dat niet van ons werpen als iets waar we niet in willen geloven en waar we niet aan willen en waar we niet voor onderbukken willen. Maar breng ons op die plaats waar we dat inderdaad ook gaan beseffen. Met verootmoediging voor uw aangezicht. We zijn vlees. En we hebben het verdorven. Wij en onze kinderen tevens. Opdat we zo ook voor u bukken mogen, o God. Om dan ook te ervaren hoe waar uw woord is en hoe zeker het woord is en hoe zeker u ook vervult wat u beloofd hebt. Heilig het woord aan onze harten en geef ons er alle werkzaamheden mee voor onszelf en ook voor anderen. Opdat degenen die u waarlijk vrezen, profetenwerk mogen doen, Heere, in een donkere tijd. Waarin zoveel andere dingen verkondigd worden die lijnrecht tegen uw woord ingaan. Of die voor een heel groot deel parallel lijken te lopen met uw woord. Maar op een beslissend moment er toch weer van afwijken. Laat het volk dat u waarlijk vreest en dat ge met uw geest begiftigd hebt. Mogen spreken, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. En breng ons ook vanavond nog weer samen, Heren. Op deze zondag voorafgaande aan Pinksteren. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het eerste vers. nacht met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.